Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Maar dus wat we dan krijgen is een grote hoop van antiprotonen en protonen en ook andere deeltjes.
Je hoort hier Elise Hoesten. Ik sprak haar toen ik eind 2019 op bezoek was bij de antimateriefabriek bij CERN. En dat is in Zwitserland, vlakbij Genève. En Elise leidde ons rond samen met Niels Tunning, een Nederlandse deeltjesfysicus. En ze probeerde ons uit te leggen hoe ze daar in die grote fabriek antimaterie maken en onderzoeken.
Dus ik ben een antiproton, ik ben negatief geladen. Ik zie daar een elektrode die ook allemaal negatieve lading heeft. Dus ik word daardoor afgestoten, dus ik ga vertragen.
Ja, je vertelt het een beetje cool, Dorien, maar je was in een antimateriefabriek. En ik hoor Elise Hoesten praten over grote hopen van protonen en antiprotonen. Hoe ziet dat eruit als je daar rondloopt?
De antimateriefabriek is een hele grote hal die helemaal vol staat met experimenten. En pompen die staan te suizen en herrie te staan te maken. Die hoorde je ook wel. En er staan ook een heleboel blokken beton. En die blokken beton zijn nodig om de straling die bij sommige van die experimenten vrijkomt tegen te houden.
Ja, ik stel me toch een soort Dorien in de chocoladefabriek voor, maar zeg maar met hele grote machines en veel apparaten. Is het dan heel erg moeilijk om antimaterie te maken dat daar ja, zo'n grote loods voor nodig is?
Ja, er is zelfs nog meer nodig dan die loods. Want ze zit op hetzelfde terrein als CERN, waar ook de deeltjesversneller, de LHC, staat. En die deeltjesversneller hebben ze ook nodig. Want die deeltjesversneller zorgt voor protonen die versneld worden met meer dan 99% de snelheid van het licht. En die hele snelle protonen die knallen ze op een stuk metaal. En daarbij ontstaan antimateriedeeltjes. En die antimateriedeeltjes moeten ze dan uiteindelijk vertragen en soms zelfs combineren tot weer andere antimaterie in die grote fabriek, in die grote hal.
Dus wij willen geen hoge snelheid antiprotonen, wij willen hele trage antiprotonen. En dus dat is de reden dat we hier die ring hier hebben, de AD. En dan later...
Dus in die grote hal staat ook nog een vertrager die eerst die deeltjes vertraagt, zodat ze er iets mee kunnen doen. En dan gaan die vertraagde deeltjes naar allerlei verschillende experimenten die in de hal staan. Dus het is een hele onderneming en er is heel veel energie nodig om antimaterie te maken.
Ja, Dorine Schenk, jij was afgelopen jaar in deze antimateriefabriek op bezoek toen we nog mochten reizen. En je kreeg zo een beetje een kijkje in de keuken over hoe onderzoek gedaan wordt naar antimaterie, hoe het gemaakt wordt. En daar gaan we het vandaag over hebben, over antimaterie, het tegenovergestelde van materie, wat dat precies is, hoe je het produceert en wat we er eigenlijk van kunnen leren. Ik ben Lucas Brouwers. Hendrik Spiering, jij zit vandaag ook aan tafel.
Hallo. Ja, jij niet.
Nee, ik zit niet in de studio. Ja, ik zit wel aan een tafel, maar ik presenteer deze aflevering vanuit thuis. Vanwege een lichte verkoudheid, maar het zekere voor het onzekere nemen natuurlijk. Dorien, laten we even bij het grootste begin beginnen. Wat is antimaterie?
Antimaterie is het duurste materiaal wat we hebben op aarde. Een gram kost volgens mij ongeveer 20 miljard euro.
Als je het al kan kopen natuurlijk.
Als je het al kan kopen. Het klinkt een beetje als science fiction antimaterie. Het komt ook voor in science fiction series. Star Trek, geloof ik.
Geloof ik. Het is de kern van Star Trek. De propulsion.
Ik heb het helaas nog nooit gezien. Maar er is me al heel vaak verteld dat er antimaterie in voorkomt.
We gaan gauw verder.
Maar antimaterie bestaat echt. Het zijn deeltjes die eigenlijk wel lijken op de gewone materiedeeltjes die we kennen, maar tegengestelde eigenschappen hebben. Dus je hebt onze gewone atomen bestaan uit protonen, neutronen en elektronen. En er bestaan ook antiprotonen, antineutronen en antielektronen. En die hebben dezelfde massa en een heleboel dezelfde eigenschappen, een paar dezelfde eigenschappen als die materiedeeltjes, maar dan hebben ze bijvoorbeeld een tegengestelde lading. Dus een elektron is negatief geladen en een anti-elektron, dat heet een positron, die is positief geladen.
En is dat dan het grootste verschil, die lading?
Nou ja, dat is het meest tot bekende verschil. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een neutron is neutraal, die heeft geen lading. En het antineutron kun je toch onderscheiden. Dat komt omdat ze ook nog een aantal andere tegengestelde eigenschappen hebben. Die zijn wat... soms wat ingewikkelder om uit te leggen. Maar bijvoorbeeld het magnetisch moment is bijvoorbeeld ook tegengesteld. Dus er zijn nog een aantal andere eigenschappen van antimateriedeeltjes die ook tegengesteld zijn.
Maar ik vind het wel bijzonder dat je in wezen een soort spiegel hebt in het universum, waarin in deeltjes dus echt gespiegeld zijn. En is het zo dat die spiegelbeelden zich wel echt precies hetzelfde gedragen? Want bij ons... bij ons komen negatief geladen elektronen uit het stopcontact. Maar kun je in principe ook een stroomnetwerk met de antideeltjes van elektronen hebben?
In principe wel, als je alle kabels en al het andere waar het doorheen geleid wordt ook van antideeltjes maakt.
Ja, maar jij zegt totale spiegelbeeld, maar ze hebben de massa is hetzelfde. Er zijn eigenlijk meer eigenschappen die hetzelfde zijn dan verschillend. Dus ik vind antimaterie voelt altijd een beetje alsof je in een soort anti-universum, een hogere dimensie werkelijkheid, alsof het eigenlijk niet bestaat. Maar het is dus volkomen reële materie met een paar andere eigenschappen. Zo kan je er eigenlijk ook naar kijken.
Ja, maar die eigenschappen zijn wel echt tegengesteld. Dus ik denk dat daar het woord anti ook vandaan komt. En er zijn twee eigenlijk boekhoudkundige termen in de deeltjesfysica. Het baryongetal en het leptongetal. En die zijn voor gewone materie zijn die positief en voor antimaterie zijn die negatief.
Een baryon en een leptongetal. Dat klinkt ook een beetje als uit een sprookje van Tolkien. Maar wat is het uit te leggen zonder dat we uren bezig zijn?
Nou, dat wordt denk ik wel heel lastig. Ik weet ook niet of ik dat helemaal zou kunnen. Want het is echt een boekhoudkundig trucje eigenlijk. Nou, het trucje klinkt weer alsof het nep is. Het is een boekhoudkundige manier om botsingen tussen deeltjes en interacties tussen deeltjes te beschrijven. En het is een waarde die altijd behouden blijft. Dus het baryongetal voor een reactie is altijd gelijk aan het baryongetal na een reactie. En hetzelfde geldt voor een leptongetal. En bijvoorbeeld een proton heeft baryongetal 1. En een elektron heeft leptongetal 1. En een anti-elektron heeft leptongetal min 1. En een antiproton heeft baryongetal min 1.
En dat zijn hele belangrijke coëfficiënten voor die berekening dus.
Ja, dus als je naar reacties kijkt, wat voor reacties er mogelijk zijn. Als bijvoorbeeld in een deeltjesversneller waar deeltjes op elkaar botsen en nieuwe deeltjes ontstaan. Dan moet die boekhoudkunde, die moet echt kloppen.
Oh ja, en zo kan je ook een nieuw deeltje ontdekken als je een baryonpunt mist. Dan denk waar is dat gebleven?
Dan moet je even goed gaan zoeken in je data waar die zit.
En is het dan zo dat als je het hebt over... die boekhoudkundige werkelijkheid, zeg maar, die hele erg natuurkundige eigenschappen. Ik vraag me ook af of je antimaterie gewoon kan zien. Bestaat het ergens, behalve in CERN, diep onder een berg?
Ja, antimaterie ontstaat in hele kleine mate af en toe om ons heen. Het ontstaat bijvoorbeeld bij bliksem en bij bepaalde kernreacties. En het ontstaat ook in bananen.
Dat moet je even uitleggen. In bananen?
Heb je het nog nooit gezien? Lichte antimaterie gloed rondom een banaan.
Ja, maar heb ik mijn goede bril niet op, denk ik.
Nee, dat zal het verklaren. Nee, in bananen zit kalium-40. En dat is dat vervalt radioactief. En daarbij komt een antideeltje vrij. Maar dat gebeurt niet zoveel hoor. Een paar keer per seconde, geloof ik.
En niet zoveel dat je dan met je bananen naar CERN kan en dan 100 miljard kan incasseren.
Nee. En die deeltjes dat is ook een ding met antimaterie. Het annuleert met gewone materie. Dus zodra een antimaterie deeltje een materiedeeltje tegenkomt, dan heffen ze elkaar op, zou je kunnen zeggen. En dan ontstaat er energie of licht.
Ja, want dat hebben we eigenlijk nog niet genoemd. En dat is het meest spectaculaire gedeelte van materie en antimaterie. Het is dus enorm explosief als het... Of explosief, ja, wat gebeurt
er? Ja, er komt energie bij vrij als materie en antimaterie met elkaar in contact komen. Flink wat zelfs.
En even terug naar die banaan. Als daar dus een... je zegt bij het verval van kalium 40 komt er dan één antimateriedeeltje vrij. Maar dat komt dan al snel materie tegen in die banaan. En dan is het weg.
Ja.
Maar dat is wel grappig, omdat natuurlijk iedereen kent, denk ik, materie en antimaterie van een hele beroemde film naar een boek van Dan Brown. Omdat er dan een bom zou worden gemaakt van antimaterie.
The antimatter is suspended there. In an airtight nanocomposite shell with electromagnets on each end. But if it were to fall out of suspension and come in contact with matter, say the bottom of the canister, then the two opposing forces would annihilate one another violently.
And what might cause it to fall out of suspension?
The battery going dead. Which it will. In 6 hours.
What kind of annihilation? How violent?
A cataclysmic event. A blinding explosion equivalent to about 5 kilotons.
Vatican City will be consumed.
Dit was een van de vele spannende scènes met heel veel uitleg vaak over uit de film Angels and Demons uit 2009. Alweer.
Gebaseerd op een boek.
In het Nederlands Bernini-mysterie.
En ze hebben het hier over een antimateriebom. En Doreen, kan dat?
Ja, het had zeker gekund. Ik geloof dat ze in de film het hebben over 1/4 gram antimaterie. Dat is, moet vrij rijk zijn om dat aan te kunnen schaffen. Maar als je zoveel antimaterie hebt, dan heb je ongeveer dezelfde kracht als de Hiroshima-atoombom, geloof ik. Iets minder. Maar dus dat geeft een flinke knal. Het is echt wel genoeg om Rome flink plat te leggen. Dus in principe is de energie die vrijkomt als 1/4 gram antimaterie in contact komt met 1/4 gram materie, voldoende voor zo'n enorme knal.
En waarom?
Omdat het is massa dus. En de massa wordt omgezet in energie. En dat gaat nogal, dat gaat met de lichtsnelheid in het kwadraat. Dat is een vrij groot getal. Dus er komt heel veel energie bij als die materie en die antimaterie elkaar opheffen. Nou ja, opheffen is verkeerd woord. Als die samen annuleren en pure energie vormen.
Zou je kunnen zeggen dat alle energie die in die materie zit, zeg maar, vrijkomt? Is het zeg maar de meest pure omzetting van materie en massa en energie die je zou kunnen krijgen?
Ja, als je het goed doet wel. Als je dus echt exact dezelfde deeltjes tegen elkaar wegstreept, dan ontstaat daar bijna volledig energie.
Want een anti-elektron met een gewoon proton, dat gaat dan blijft er nog materie over van dat proton, om het maar zo te zeggen.
Ja, ik weet of die elkaar precies opheffen.
Want bij een gewone kernbom, dat snap ik nog wel, want dan delen dat uranium zich en daar bij het uiteenvallen komt extra energie vrij. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En bij fusie komt er ook extra energie vrij als die protonen tegen elkaar aankomen.
Ja, dat
maar
komt omdat,
wat gebeurt er dan met dat annihilatie? Dat...
Dan wordt, je kunt eigenlijk zeggen dat massa omgezet wordt in energie.
En is het dan, ik blijf een beetje gefascineerd door die explosieve kracht van antimaterie. Dit is dus, je had het over 1/4 gram, wat er dan in dat boek van Dan Brown gebeurd wordt. Is dat is de antimateriefabriek bij CERN, kan die dat zulke hoeveelheden produceren?
Ja hoor, dat kan. Maar dan moet je je bestelling nu indienen en 1 paar miljoen jaar wachten.
Oh, 1 paar miljoen jaar.
De productiesnelheid ligt niet heel hoog. Dus het duurt heel lang om zoveel antimaterie te maken. En het kost ook ontzettend veel energie en tijd dus. Dus met de huidige productiesnelheid duurt dat 1 paar miljoen, misschien zelfs 1 miljard jaar... voordat je genoeg antimaterie hebt om het Vaticaan op te blazen.
Dus als je een beetje een natuurkundig ingestelde terrorist bent, dan kun je nog steeds beter gewoon een kernbom gebruiken.
Ja, dat zou ik doen. Dus misschien ook nog wel makkelijker om aan te komen dan.
Dit is geen advies hè, van onbare apen in de wereld.
Maar laten we inderdaad niet verder speculeren over de meest praktische manier om het Vaticaan op te blazen.
En in natuurkunde is het vaak zo dat je of iets kan gebruiken voor een bom, maar dat het ook een vreedzame toepassing zou kunnen hebben. En in science fiction gaat het dan ook vaak over, ja, antimaterie als een soort brandstof voor voortstuwing van ruimteschepen. En dat gebeurt zo in Star Trek, waar we het al even over hadden, Hendrik. Maar in Doctor Who komt dat ook voor. En de meest recente dokter, die heeft dat ook mooi uitgelegd.
See this, Jazz? Antimatter drive. Oh, I did a bit on antimatter at school. Never quite understood it. The thing with antimatter is you either have to find it or generate it. That's what this bit does. Particle accelerator. Like at CERN. We did that in physics. No, but the thing at CERN is massive. In your time, generating antimatter costs a massive amount of money. This is progress. Things get smaller, faster, and cheaper. This is like the iPhone version of CERN, accelerating enough particles to power this entire craft. So how does it work? The particle accelerator smashes the atoms together like a little antimatter factory to produce positrons, which are then stored very carefully inside electric and magnetic fields. The positrons interact with the fuel materials to produce heat, which produces thrust.
That's pretty old school, this one.
It's beautiful. Antimatter powering the movement of matter, bringing positrons into existence to move other forms of life across space. I love it.
Zo, klinkt wel heel makkelijk ineens.
Ja, ik ben wel benieuwd waar ze de energie voor die deeltjesversneller vandaan halen dan.
Uit weer een nieuwe antimateriemachine natuurlijk.
Zo perpetuum mobile.
Maar het zou het kunnen, Dorien. Zou je dus ook die energie die vrijkomt bij annihilatie, zeg maar, kunnen kanaliseren? Net zoals elke andere energiebron. Dus een soort ja, 24e eeuwse variant van stoom.
Ja, net zoals dat je in principe volgens mij ijsbrekers en dat soort dingen hebt die op kernenergie varen. Je kunt in principe ook wel antimaterie gebruiken om als voortstuwing. Ik geloof dat ze er ook wel over nadenken voor ruimtevaartuigen. Want dan hoef je natuurlijk maar een heel klein beetje antimaterie mee te nemen. Het is heel licht. En dat is heel fijn in de ruimtevaart, want het kost behoorlijk wat geld om massa omhoog te krijgen. En dan heb je een vrij lichte energiebron om een ruimtevaartuig ergens heen te stuwen. Maar het is natuurlijk nog steeds wel heel duur en lastig om te maken. Dus je auto zal er voorlopig niet op rijden.
Is maar eens kernfusie, denk ik.
Maar als het dan... Ik probeer het een beetje voor me te zien. Het is dus ook... omdat alles om ons heen materie is... lijkt het me heel erg lastig om antimaterie... Ja, zeg maar...
Om antimaterie te zijn. Het is een van de meest eenzame beroepen van dit universum.
Nou ja, het is of niet, want je smelt heel snel samen met je nou ja, materiële tegenhelft. En dan wordt je pure energie.
Ja, want er ontstaat
niet, wel mooi.
Er ontstaat niet anti-energie of zo. Dus dat...
Nee, anti-energie bestaat niet, zover we weten. Nee.
Dus het bewijst ook hoezeer het deel is van deze wereld. Dat het dus opgaat in energie die we dan vervolgens weer... Het is volkomen onderdeel van de wereld, antimaterie. Alleen er is gewoon heel weinig van.
Ja, want het verdwijnt ook vrij snel weer. Ja.
Maar het lekt dus wel eigenlijk voortdurend een beetje onze wereld in. Dus dat vind ik wel een leuke gedachte. Is dat bij die bijzondere processen die jij noemde, Dorien. De bliksem, radioactief verval, die banaan. Voor wie goed kijkt, zijn de sporen van antimaterie wel te vinden.
Ja, maar Lucas, nou zeg je, het lekt onze wereld in. Alsof het uit een andere wereld komt. Nee. Antimaterie is van ons. Dat hoort bij onze samengestelde wereld. Er is toevallig alleen maar door dat vervelende elementje van die annihilatie, is er gewoon heel weinig van.
Maar het is zo vluchtig dat ik het wel... Ja, je moet wel heel goed kijken om de sporen ervan te vinden.
Want hoe oud, wanneer weten ze, sinds wanneer kennen we het eigenlijk?
Ja, het is...
In de middeleeuwse chronieken komt het nog niet voor, volgens mij.
Niet zover ik weet, maar daar ben jij meer beter mee bekend dan ik. Nee, het werd theoretisch bedacht in 1928 door de Britse fysicus Paul Dirac. En hij leidt het eigenlijk af uit natuurkundige wetten. En dan moet ik je misschien even terug meenemen naar de wiskunde van de middelbare school. Dan heb je, als je een vergelijking op moet lossen, x tot de macht 2 is 4. Dan neem je dus de wortel van 4. En dan heb je twee oplossingen. 2... en min 2.
Oh, ja.
Nou ja, iets vergelijkbaars kwam Paul Dirac tegen. Hij kwam dus twee oplossingen tegen. Een positieve en een negatieve. En dan kun je zeggen, nou ja, die negatieve, dat zal wel onzin zijn, want negatieve energie bijvoorbeeld bestaat niet. Dus. Maar je kan ook zeggen, oh, dan is dat dus een deeltje wat eigenlijk precies hetzelfde is. Nou ja, die 2 en die min 2 zijn precies hetzelfde, alleen ze hebben een tegengesteld teken. De ene is positief en de andere is negatief.
En was het dan zo dat andere mensen die berekening hadden gedaan, hadden gedacht, ja, min 1, flauwekul.
Ik weet niet of die berekeningen daarvoor waren gedaan. Want het was een beetje de tijd dat de speciale relativiteitstheorie van Einstein opkwam. En de kwantummechanica een beetje. Dus, en hij ging die proberen te combineren en kwam toen dit ergens tegen.
Nou, hij was gewoon de eerste die dat ontdekte waarschijnlijk.
Ja, ik bedoel, ik weet het niet zeker. Misschien is er ergens anders een ander paper of een andere natuurkundige die op een kamertje zat te rekenen en het ook tegenkwam.
Hij ging in ieder geval doorrekenen met die bijzondere uitkomst. Ik bedoel, hij had ook kunnen stoppen en denken van wat een gek gedoe. Maar hij ging ermee door.
Ja, hij kwam erachter van nou, dit zou inderdaad een deeltje kunnen zijn. Dat is natuurlijk al een vrij bijzondere gedachte. En hij had geluk, want vrij snel daarna, in 1932, was er een Amerikaanse fysicus, Carl Anderson. En die mat ook echt een antimateriedeeltje. Dus die zag voor het eerst een antimateriedeeltje.
Dus de naam van Dirac die was gevestigd?
Ja, ik ken hem ook nog steeds. Ja. Hij komt voor in boeken. En,
nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat je dan denkt van, hey, er komt -1 uit. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En dat het dan dus ook klopt.
Ja, nee, ik neem aan dat hij vrij blij was. Ja. En Anderson zag dit deeltje in de kosmische straling. Dus de straling die van bovenaf op de aarde komt en die botst met de atmosfeer. En daar komen allemaal deeltjes bij vrij. Voordat we deeltjesversnellers hadden, was dat onze beste bron van deeltjes om te bestuderen.
Heel ver weg, hoog in de atmosfeer.
Ja, nou ja, die regende gelukkig een beetje naar het aardoppervlak neer. Dus met een nevelkamer op het aardoppervlak kon hij die deeltjes vangen. En bestuderen. Nou ja, vangen. Ze raadsten door het nevelvat heen en lieten een spoor achter. En dat spoor kon hij wat eigenschappen van de deeltjes uit afleiden. En toen zag hij, hey, dit is een elektron, maar dan met een tegengestelde lading.
Dus, gaat de verkeerde kant op.
Ja, hij draait in het magneetveld de verkeerde kant op.
En toch vraag ik me dan af, Doreen. Wij leven in dat universum van materie om ons heen. De studio is van materie, ik ben van materie, jullie zijn van materie. Hoe komt het dat, dat antimaterie zeg maar de uitzondering is? Waarom is het niet omgekeerd?
Nou, dat vragen een heleboel natuurkundigen zich ook af.
Misschien is het wel omgekeerd. Dan zijn wij eigenlijk de antimaterie. Dat kan toch?
Ja, dat is een definitiekwestie. Maar de heel veel natuurkundigen vragen zich ook af. Als antimaterie en materie in principe zo op elkaar lijken. En elkaars spiegelbeeld, perfecte spiegelbeeld zijn. Waar is alle antimaterie dan heen? Want men denkt dat in het vroege heelal, dus vrij snel na de oerknal, dat er evenveel materie als antimaterie was.
Ja, dat klinkt eigenlijk heel aannemelijk. Nu ik weet dat je dus die boekhoudkunde met die, wat was het ook weer, leptongetallen en baryongetallen.
Ja.
Dat moet altijd plus en min zijn. Dus er ontstaat uit het niets iets. Dus dat moet elkaar in evenwicht houden. En dan heb je dus evenveel positieve materie als negatieve materie, om het maar eens zo te noemen.
Ja, het voelt intuïtief ook wel een beetje logisch dat als uit niets of de oerknal dus heel veel energie, als daar materie uit ontstaan is, dat je uit die energie dus ook evenveel antimaterie gemaakt moet hebben, want samen vormen die weer die energie. Maar op de een of andere manier is er tijdens het, vanuit het vroege heelal is er iets gebeurd of er is iets aan de hand geweest waardoor het heel veel antimaterie verdween en er materie overbleef.
Nou, eigenlijk zou het moeten zijn dat er helemaal niks over blijft.
Precies, je zou zeggen.
We zijn iets op het spoor, Doreen.
Ja, goed zo.
Waar komen wij vandaan?
Maar dan probeer ik me voor te stellen, die Big Bang, waar dan materie en antimaterie in toch gelijke mate ontstaan. En misschien nog wel heel dicht bij elkaar zitten. En dat proces van annihilatie nog doorgaat en er weer energie ontstaat. En dat elkaar in gang houdt. Maar hoe komen we uit die situatie dan in eentje waarin het meeste dat we zien om ons heen materie is? Hoe verschuift die boekhouding dan richting materie?
Ja, nou misschien heeft er ergens een opperwezen een rekenfout gemaakt.
De grote boekhouder?
Ja, de boekhouder maakt wel eens foutjes. Nee, dat vragen natuurkundigen zich ook af. En dat proberen ze bijvoorbeeld in die antimateriefabriek bij CERN ook te achterhalen, want er moet dus iets aan de hand geweest zijn waardoor de materie de overhand kreeg. Want er is ook, vlak na de oerknal, vlak na de Big Bang, kwam er ook vrij veel straling vrij. Dus er is heel veel materie en antimaterie wel met elkaar geannihileerd. Maar er is op de een of andere manier is er een beetje, beetje meer antimaterie verdwenen dan er materie is verdwenen. Dus de materie bleef over. En hoe dat precies ontstaan is, weet men niet. Maar bijvoorbeeld als materie en antimaterie toch niet elkaars perfecte spiegelbeeld blijken, maar net een beetje anders gedragen, dan zou dat een verklaring kunnen geven waardoor materie de overhand kreeg.
Dat zou dan in dit detective mysterie het moordwapen zijn, zeg maar. Waardoor alle antimaterie is verdwenen. Behalve dan in bananen en bij bliksem. Daar ontstaat het dan weer opnieuw. Net als eigenlijk bij de Big Bang. Op bijna dezelfde. Nou, dat laten we even liggen. Het ontstaat in ieder geval. En in de Big Bang heb je dus zeg maar 1000 witte knikkers en 1000 zwarte knikkers. En ineens heb je alleen nog maar 10 witte knikkers. Dus daar is iets geks gebeurd natuurlijk.
Ja, het is niet helemaal duidelijk wat de reden was. Dus daarom zoeken ze in allerlei soorten materiedeeltjes naar en antimateriedeeltjes. Kijken ze naar piepkleine verschillen. Het hoeft ook niet één reden te zijn. Misschien zijn er een paar redenen waardoor materie zich net iets anders gedraagt dan antimaterie.
Dus het is eigenlijk zo, dat moeten we toch wel even helder voor ogen hebben, dat door een klein boekhoudfoutje, misschien dat het Lepton-getal misschien net nog 1000 cijfers nullen achter de komma had en een eentje, dat er net een klein verschilletje is, waardoor wij überhaupt materie hebben. Want anders was het netto precies geannihileerd. Dat is eigenlijk was normaal geweest. Dat komt uit de formules.
Dus als je puur naar natuurkundige formules kijkt zoals we ze nu kennen en waarin dus antimaterie het perfecte spiegelbeeld is van materie, dan zou je eigenlijk verwachten dat er evenveel ontstaan is. Dat elkaar in dat prille heelal, waarin alles vrij dicht op elkaar zat, elkaar weer geannihileerd zou hebben. En dan zouden we eigenlijk in een groot leeg heelal leven met straling en energie. En geen materie of antimaterie.
Maar zou dat, ja, maar zouden worden natuurkundigen daar niet heel ongemakkelijk van? Want je probeert je vergelijkingen allemaal netjes kloppend te maken. Het hele idee van antimaterie komt uit een soort, ja, besef dat als je dat mooi symmetrisch op wil lossen, dat er dan antimaterie moet bestaan. Is het schuurt dat niet heel erg met de natuurkundige, ja, drang om een ordelijk universum om ons heen te zien?
Ja, en dat is waarom ze een hele grote antimateriefabriek bouwen en allemaal andere experimenten wereldwijd om te proberen te verklaren waar dat verschil vandaan komt.
Maar er kan toch ook nog een andere reden zijn. Kijk, het heelal is, zo wordt ons altijd verteld, oneindig groot. Mm-hmm. Kan het niet gewoon zijn dat zeg maar de hele linkerkant van het heelal, zeg maar wat, uit antimaterie bestaat en dat op de een of andere manier dat geïsoleerd is?
Ja, maar dan heb je een verklaring nodig van waarom is dat geïsoleerd? Want in het prille heelal zat alles dus veel dichter op elkaar. En hoe is dat dan gescheiden? Hoe is die antimaterie door die materie heen of die materie door die antimaterie heen gegaan, geraakt en naar de ene kant van het heelal gegaan? Stond daar een grote magneet die het ene aantrok en het andere?
Maar dat weet ik ook niet natuurlijk.
Dus dan verschuif je de vraag een beetje. Dan zoek je daar namelijk een verklaring voor.
Dat is eigenlijk geen oplossing, maar een nieuw raadsel. Ja. Want in theorie zou het kunnen zijn dat er een sterrenstelsel is wat geheel uit antimaterie bestaat. Maar waar komt dat dan vandaan? Waarom is dat nooit aangeraakt door andere materie?
Ja, stel dat er ergens bijvoorbeeld een hele grote wolk met antimaterie in het heelal zou hangen. Ten eerste zou het dan waarschijnlijk af en toe materie tegenkomen en annihileren. Dus dan zou je ergens een bron van die straling zien. Dat is vrij kenmerkende straling. Vrij kenmerkend licht wat je dan zou moeten meten. Dus dan zou je zeggen, hé, daar gebeurt iets geks. Daar is allemaal materie en antimaterie aan het annihileren. En je vraagt dus inderdaad af, maar hoe heeft die antimaterie dan zich losgeweekt van de materie?
Ja.
Of andersom, de materie zich van de antimaterie. Hoe is dat dan gescheiden?
Want het wordt altijd minder natuurlijk. Omdat alles wat er tegenkomt aan gewone materie, ja, gaat er vanaf.
Ja, behalve als er dus evenveel was geweest, maar dan zou er nu niks meer over zijn.
Maar het hele raadsel, dat is er wel op gebaseerd dat er in die Big Bang dus evenveel materie en antimaterie is ontstaan. En zou het ook kunnen dat ons idee van de Big Bang daarin gewoon fout is?
Dat zou in theorie kunnen. Er zijn ook wel mensen die nadenken over andere manieren waarop het heelal zou kunnen zijn ontstaan. Maar eigenlijk roep je daar volgens mij meer vragen mee op dan dat je ermee oplost.
Ja, want dan moeten we 100 jaar natuurkunde op de vuilnisbelt gooien.
Ja, er zijn allemaal kosmologen die vrij goed kunnen terugrekenen. En de kosmische achtergrondstraling duidt ook op een moment dat het heelal in een soort hele dichte toestand was, waarin allemaal materie en antimaterie misschien ook wel daarvoor door elkaar heen krioelden. En dus dan moet je een andere verklaring vinden voor alles wat we nu zien. Dan moet je een andere verklaring vinden voor de kosmische achtergrondstraling.
Ja, Lucas.
Ja, die heb ik ook niet paraat als ik eerlijk ben.
Ja, het zou natuurlijk kunnen dat er iets, dat er geen oerknal was en dat er op de andere, op een andere manier materie ontstaan is. Maar ja, dan moet er flink veel meer op de schop. En natuurkundigen houden er toch wel van om voor de meest elegante oplossing misschien wel te gaan. De meest eenvoudige.
Die gewone natuurkunde, die, of de bekende natuurkunde die we dan op de opzij zouden moeten zetten voor iets totaal anders, die levert ook wel hele gekke ideeën op. Die, dat je denkt, ja, waarom kan er dan niet iets nog veel gekkers is? Want ik heb ergens gelezen dat de bekende natuurkundige, of in ieder geval onder natuurkundige, heel bekende natuurkundige, Richard Feynman, die heeft wel eens gezegd dat een anti-elektron is een gewoon elektron wat terugreist in de tijd.
Ja,
dat... En ja, dat, als je daarover gaat nadenken, dan is Doctor Who eigenlijk een kinderverhaaltje natuurlijk.
Ja, nou ja, in Doctor Who reizen er hele mensen heen en weer in de tijd. Dat is misschien nog iets lastiger dan één elementair deeltje. Ja, dat is een hele gekke gedachte eigenlijk. Volgens mij is de theorie dat er eigenlijk maar één elektron is. Eén elektron. En die reist continu heen en weer in de tijd. En vormt op die manier alle elektronen en anti-elektronen die we zien. En zo zou je dat met andere elementaire deeltjes ook kunnen bedenken. Dat is natuurlijk wel een grappige gedachte. En die komt volgens mij ook gedeeltelijk voort uit het idee van... Goh, al die elektronen lijken wel heel erg op elkaar. Ze zijn echt identiek. Kan dat niet gewoon hetzelfde deeltje zijn wat continu heen en weer reist in de tijd? Dat is natuurlijk een vrij extreem idee. Volgens mij ook wel lastig te testen.
Maar zonder nu in deze waanzin mee te willen gaan...
Hendrik, geldt dat wil dan... jij niet mee in de waanzin?
Geldt dat niet ook dan voor een proton? Ja. Want die lijken ook, vind ik zelf, ook allemaal sprekend op elkaar.
Ja, nou bestaan protonen uit nog meer elementaire deeltjes, namelijk quarks. Dus dan zou het misschien quarks zijn die heen en weer bewegen in de tijd. Ja, dat, tuurlijk. Dat is,
Maar wat moeten we dan met ze? Ik bedoel, het is misschien een beetje een zijlijn van de antimaterie. Maar ik bedoel, wat neem jij dat zelf? Denk je, ja, dan is het allemaal hetzelfde deeltje. Maar we hebben eigenlijk nog het probleem gereduceerd tot één antimaterie. Elektron en één gewoon positron en een elektron.
Ja, nou, het zou heel leuk zijn als het waar is. Volgens mij zijn er niet heel veel mensen die deze theorie heel serieus nemen. En hij is ook vrij lastig te testen dus. Dus het is meer een leuk gedachte-experiment. Maar er zijn wat mensen die hebben uitgerekend hoe dat dan eruit zou zien. Zo'n elektron dat teruggaat in de tijd. En als je in de formules dus kijkt naar een elektron wat teruggaat in de tijd, dan heeft dat precies de eigenschappen van een positron, dus van een anti-elektron.
Ja, dat is wel heel toevallig.
Dus daarom zou je...
Want dan gaat hij dus terug in de tijd. Als je dus een elektron als elektrische stroom beschouwt, dan klopt het inderdaad. Want dan gaat de positieve stroom gaat de andere kant op natuurlijk.
Ja, dus een positieve stroom of een positieve lading die de ene kant op gaat, dus een positieve lading die naar rechts beweegt, levert dezelfde stroom op als een negatieve lading die naar links beweegt. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een... Ja, op papier een wiskundige manier om te beschrijven hoe een elektron zich gedraagt. Dus een positron zich gedraagt. Dus het is eigenlijk een wiskundige manier. Je zet eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, je zet gewoon een, als je naar een natuurkundige formule kijkt, dan zet je er gewoon een min voor. En die min kan dan slaan op de lading of die kan slaan op de tijd.
Ah, ja.
Een beetje op dezelfde manier zoals Paul Dirac het bestaan van antimaterie ooit vermoedde.
Ja, gewoon door naar natuurkundige formules te kijken. Dat is hoe... Hoeveel theoretische natuurkundigen tot ideeën komen.
Maar ik heb jullie even laten gaan in die studio met jullie wilde idee. Maar als ik het voor mezelf samenvat, is er dus een mogelijkheid, moeilijk te testen, dat we in een soort spiegelpaleis leven van één elektron en één positron.
Eén elektron of één positron.
Oh, het is hetzelfde. Het is het spiegelpaleis van één elektron / positron.
Ja, het is echt vooral een gedachte-experiment en een gek theoretisch idee. Iets waar fysici wel concreet mee bezig zijn, zijn andere manieren om te zoeken naar verschillen, kleine verschillen tussen materie en antimaterie. Begin april verscheen er ook in Nature een artikel waarin ze gekeken hadden naar neutrino's en antineutrino's. Neutrino's zijn hele vluchtige elementaire deeltjes. En die hebben dus ook een antimateriële tegenhanger, de antineutrino's. En ze keken of die zich net iets anders gedroegen. Dus of de antineutrino's zich misschien net iets anders gedroegen dan de neutrino's.
A prominent theory says that in the hot early universe, just moments after the Big Bang, distant cousins of the neutrino could have shown a preference in whether they broke down into matter or antimatter. And if so, that would be enough to explain today's imbalance. Because regular neutrinos today should show similar behavior, it's a theory that scientists can test. The T2K experiment in Japan does this by generating two streams of particles, one of neutrinos and the other of antineutrinos. What they found, however, was that the neutrino and antineutrino beams weren't behaving identically. Today's result is the strongest evidence yet that a difference exists in the behavior of neutrinos and antineutrinos. A difference which could then be enough to explain the imbalance of matter and antimatter in the universe.
Ja, we hoorden Elizabeth Gibney van het wetenschapstijdschrift Nature, die heel enthousiast is.
Ja, in Japan hebben ze bij een deeltjesversneller ook weer twee beams gemaakt, twee bundels. Eentje met antimaterie, of antineutrino's dus, en eentje met neutrino's. En die hebben ze bijna 300 kilometer door de aarde gestuurd naar een detector. En die detector keek naar de neutrino's en de antineutrino's die aankwamen. En toen zagen ze dat onderweg dat de neutrino's zich net iets anders gedroegen dan de antineutrino's.
Wat is dat verschil in gedrag dan precies?
Ja, dat verschil heeft te maken met iets wat we besproken in de neutrino-podcast. Neutrino's kunnen van gedaante veranderen. Dus ze hebben drie smaken eigenlijk. Muon-neutrino, elektron-neutrino en tau-neutrino. En ze kunnen daarin tussen fluctueren. En je hebt ook een anti-muon-neutrino en een...
Anti-tau en een anti-elektron, alles vol.
Precies. En die kunnen fluctueren terwijl ze dus die 300 kilometer afleggen. Kunnen ze wisselen van gedaante. En het lijkt er nu volgens mij op dat neutrino's dat gedaante verwisselen iets sneller doen dan de antineutrino's.
En dat is verdacht natuurlijk.
Dat is een verschil.
Want in dat fragment doen ze wat woorden, doen ze net alsof het al zo goed is opgelost. Maar jij bent iets voorzichtiger.
Ja, ik ben er ook niet de enige in. In het artikel waren ze zelf ook al wat voorzichtig hoor. Want hun meting is veelbelovend. Het is ook een hele mooie meting. Daar wil ik absoluut niet in afdoen.
Prachtig.
Prachtig. Ik vind neutrino's altijd leuk. Dus dit is een hele mooie meting.
Ja, dat weten we. Daar hebben we al eerder een podcast over.
Precies. Maar hun meting is nog niet heel zeker. Ik geloof dat ze 90 neutrino's hebben gemeten en 15 antineutrino's. Iets in die orde. En dat betekent dat hun meting nog niet heel nauwkeurig is. Dus ze zien wel een verschil, maar het kan nog een statistische fluctuatie zijn. In deeltjesfysica termen, ze hebben een verschil gezien met een zekerheid van 3 sigma.
Oh, dat is niet veel, dat weet ik.
Vertel, wat is dat precies, 3 sigma?
3 sigma betekent dat er ongeveer een kans is van 1 op iets meer dan 500, geloof ik, dat het een statistische fluctuatie was. Dus dat je iets ziet wat een verschil lijkt te zijn, wat eigenlijk geen verschil is. Dat lijkt al best indrukwekkend.
Nou, om het hele lot van het universum daarop te baseren, dat vind ik nog niet genoeg.
Nee, precies. Dat vonden deeltjesfysici ook. Dus die zijn eigenlijk op zoek naar wat in de deeltjesfysica 5 sigma is. En 5 sigma is ongeveer een kans van 1 op een miljoen dat het een toevallige fout in de meting is, om het zo maar te zeggen. En die 5 sigma die gaat dit experiment waarschijnlijk nog niet halen. T2K is nog niet nauwkeurig genoeg om echt dat verschil te kunnen zien. En dan is het ook de vraag hoe groot dat verschil is tussen neutrino's en antineutrino's. Ze weten ongeveer hoe groot dat verschil zou moeten zijn om te verklaren dat wij in een heelal leven met sterren en planeten van materie.
Dus heel geduldig puzzelen, kijken de natuurkundigen eigenlijk naar die neutrino's en hoe die zich gedragen. Het is zeg maar wachten tot ze weer een neutrino gezien hebben of een antineutrino. En als ik jou goed begrijp, moeten ze nog heel veel meer neutrino's vangen voordat je überhaupt kan spreken van een betrouwbaar verschil. Dus hoe lang moeten ze nog in Japan nog neutrino's vangen?
Het zal nog wel even duren.
Ik geloof... Oneindig.
maar ze krijgen hulp. Ze zijn niet de enige die zoeken. Japan krijgt ook een upgrade. Het is nu het T2K-experiment en een van de detector wordt vervangen door een betere detector. Door Hyper-Kamiokande. Dus de meting wordt al beter daar in Japan. Dat helpt al. En ondertussen zijn ze in Amerika ook nog een experiment gaan bouwen. Wat ongeveer vergelijkbaar doet. Dus het stuurt ook neutrino's en antineutrino bundels door de aarde. Maar geen 300 kilometer, maar 1300 kilometer. En dat experiment heet DUNE.
DUNE is an international project hosted by the Department of Energy's Fermilab. It will investigate whether particles called neutrinos could help explain why matter exists in the universe.
Dat bestaat er nog niet, maar dat wordt gebouwd. Daar zijn ze nu prototypes van aan het testen. Dat experiment zal enorm helpen. De antimateriefabriek zoekt ondertussen natuurlijk ook door naar verschillen. De antimateriefabriek kijkt naar antiprotonen en ook antiatomen, dus antiwaterstofdeeltjes. En al die metingen samen zullen misschien ons vertellen hoe materie en antimaterie van elkaar kunnen verschillen. de komende 10, 20 jaar wordt het heel spannend voor het antimaterieonderzoek.
En is dat het moment dat de natuurkundigen dan rustig kunnen slapen als ze inderdaad weten waarom we in een universum vol met materie leven en met zo weinig antimaterie?
Nou, gelukkig zijn er nog genoeg andere vraagstukken waar natuurkundigen zich over kunnen.
Ze verzinnen wel weer wat, denk ik.
Ja, precies. En ook dit ene verschil tussen bijvoorbeeld neutrino's en antineutrino's is niet een directe verklaring voor het verschil tussen materie en antimaterie. Daar zitten nog wat theoretische stappen tussen. Zoals ze al zeiden in het fragment waar we net naar luisteren. Er is een soort neefje van het neutrino wat dan aan het begin vlak na de oerknal bestond. En een voorkeur had om iets meer in materie te vervallen, geloof ik, dan in antimaterie. Maar ja, dan moet je wel kunnen aantonen dat er inderdaad ook zo'n neef bestaan heeft. Of kan bestaan. Dus ja, we zijn er nog lang niet. Maar het wordt een spannende tijd om te verklaren waarom wij er zijn.
We zijn er nog lang niet, maar we zoeken door. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Bedankt Dorien Schenk dat je ons wilde komen vertellen hoe het zit met antimaterie en materie. Bedankt Hendrik Spiering en Misha Melita voor de productie. En natuurlijk ook het Dudok Quartet voor het inspelen van onze fijne tune. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!